Bu Julia Mova.
Goedenavond gemeente. Iedereen hartelijk welkom aan deze dienst waar ik voor zal gaan, dominee Pierik uit Drachten. Volgende week hoop voor te gaan, dominee Lavoy uit Appingedam. Onze organist is de heer Ties Oldenhuis. Ons avondlied is gezang 864 vers 1, 2 en 5. Namens de kerkenaar wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 118, en daarvan vers 1 en vers 5. Laat ieders Heeren goedheid prijzen. Dat is vers 1 en ook het vijfde vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. vraag u vanavond in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we met elkaar gaan zingen uit Psalm 139. Daarvan de bede: doorgrond, o God, mijn hart het ligt toch open voor uw aangezicht. Psalm 139, vers 14. Leiden wij dan nu het geloof met de woorden van de kerk, die de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleid beleden heeft en ook die wij vanavond na mogen zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Aangezicht van God zoeken in gebed en hem vragen om zijn zegen. Laten wij bidden. Heere, groot en machtig God in de hemel, zo op deze zondag mogen wij samenkomen in uw huis, althans hier in de pleisterplaats, een plek om even tot rust te komen, even aan uw voeten te komen. Ja, Heere, daar mogen wij vanavond samenkomen. Heere, dan bidden wij om uw zegen deze avond. Want hoe zouden wij anders een kerkdienst kunnen houden als u er niet bij bent? Hoe zouden wij anders woorden kunnen spreken, de Bijbel kunnen openen? En ook al doen we nog zo ons best, het zal ons niks doen. Maar Heer, als u vanavond in ons midden komt, onze harten opent, ons verstand verlicht, Heer, dan mogen wij weten dat u in ons midden bent. En dan mogen we ook weten dat u ons woorden schenkt waar wij over na moeten denken. Waaraan wij ons kunnen spiegelen. En dan ook zo onze weg weer verder vervolgen, de week in die voor ons ligt. Heer, geef dan zo vanavond uw Heilige Geest in het spreken en in het luisteren, opdat wij een gezegende week tegemoet mogen gaan, waarin wij wandelen achter u aangaan, o Heere, wandelend, achter het woord, achter de wolk, die ons de weg wil wijzen. Heere, we bidden, geef ons uw zegen. Ook als we op een later tijdstip misschien deze dienst wel zullen beluisteren, zo via het bankje, dat we dan ook mogen weten, we zijn onderdeel van die grote gemeente. die achter u aan loopt, achter u aan wandelt, u volgt, u dient. Heren, dan weet u hoe wij opgekomen zijn. U weet waar ons hart is. Misschien wel bij de dingen van morgen, of anders bij de prachtige dingen die er waren in de afgelopen week. Heren, wil toch uw Heilige Geest ook daarin schenken, dat wij een stil moment mogen hebben aan uw voeten. Een stil moment om uw woorden te horen. Heren, schenk dan zo uw zegen. Geef ons een goede en een gezegende dienst in het spelen, in het zingen, in het luisteren, in de collectegang en alles van wat er mag zijn. Heren, wij vragen dit van u om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil met u een gedeelte lezen uit Exodus. Volgende week zondag is het Pasen, of Pinksteren. En 50 dagen geleden daarvoor was ik Pasen. Het is 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. En we zitten nu op de Weeszondag zoals we dat nu uitspreken. Het is niet alleen op die manier 50 dagen, maar het is ook 50 dagen tussen de uittocht uit Egypte, Pascha, het lam wat geslacht is, het vertrekken van het volk in de richting van het beloofde land, totdat ze komen bij de berg Sinaï. En in die reis gebeurden er allerlei dingen. En daarvan wil ik één van het gedeelte vanavond met u behandelen. En dat gedeelte vinden wij in Exodus hoofdstuk 13, vanaf vers 17 tot 22. En dan is de tekst voor de schriftlezing, of door de preek vanavond, vers 18 en daarvan de eerste woorden. Daarom leidde God het volk om. Dat is ook wat er boven de preek schrijven. We lezen nu Exodus 13, vers 17 tot 22. En het leest voor mij makkelijker om dat te doen in de herziene Statenvertaling, dus ik lees dat ook in de herziene Statenvertaling u hiervoor. Daar vinden wij Gods woord. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. Hoewel het korter was, want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had zijn de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren. En gezegd, God zal zeker naar jullie omzien en jullie moeten, en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken zij op uit Sukkot, sloegen hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De Heere ging voor hen uit, overdag in de wolkkolom om hun weg te wijzen en 's nachts in de vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Dit is de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vinden wij in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daar haalt Paulus de doortocht door de woestijn aan als voorbeeld voor de gemeente daar. En dat vinden wij in de versen 1 tot en met 13. 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met 13. En daar lezen wij, en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolken in de zee. En allen dezelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en zij stonden op om te feesten. Laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. Mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. En al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeeld voor ons en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, dat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven van wat u aan kunt. Maar hij zal ook met de verzoeking de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Tot hiertoe de schriftlezing. Ook zalig bent u wanneer u deze woorden hoort en bewaart in het hart. Halleluja. Amen. Bij het tekstgedeelte van Exodus klinkt ook mee wat wij vinden in vers 13. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven van wat u aan kunt. Tot hiertoe de schriftlezingen. Dan gaan we nu met elkaar ter voorbereiding op de verkondiging zingen uit lied 835, 1, 2 en 4. 835, 1, 2 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zei net al bij de introductie van de schriftlezing. 6 weken geleden hadden wij Pasen. En daarvoor was het Goede Vrijdag. En zo wordt het ook wel eens gezegd in de kerk. Goede Vrijdag is de betaaldag van de kerk. Dat de Heer Jezus Christus aan het kruis is gegaan om daar voor zijn kinderen, voor zijn volk, voor zijn gemeente te lijden, te sterven. Ja, dan hebben we een paar dagen vrij Je hebt zelfs een week vrij rond die dagen. En dan begint het gewone leven weer. Gewoon weer naar werk, gewoon weer naar school, gewoon weer op de dagelijkse dingen. Ja, je zou haast die mooie dag vergeten. Ja, zo is het ook veel in de wereld. Pasen blijft vaak steken bij eieren zoeken of wat dan ook. Een paar dagen vrij en dan weer verder met het werk. Als je dan christelijk bent opgevoed, dan klinkt het heel raar in de oren als je dan op een dag, toen ik voor het eerst in het verpleeghuis weekenddienst had met Pasen, dat een collega naar je toe komt en die zegt: vrolijk Pasen. Vrolijk Pasen. Dat is geen kerkelijke uitspraak. In de kerk begroeten we elkaar, waarschijnlijk ook met de tekst zoals dat het in de vroege kerk klonk: de Heer is waarlijk opgestaan. Maar dat klonk dus vrolijk Pasen. Alsof er niks gebeurd was zoveel eeuwen geleden. Alles leeg. Terwijl er toch zulke grote machtige daden zijn verricht op de dag dat Jezus aan het kruis ging en ook dat hij opstond. Zo'n 2000 jaar geleden. Machtige daden door de Heer. Nou, en zo is het ook in Egypte. Hoeveel machtige daden heeft de Heer daar wel niet verricht? Zoveel eeuwen zelf daarvoor. Maar ze zijn ook weer gewoon overgegaan tot de orde van de dag. En dan bedoel ik dus die 10 plagen die de Heer heeft verricht daar in het land van Egypte. Die grote ramp. Ja, het volk van God mocht schuilen achter het bloed van het lam, gestreken aan de deurpost. Maar dan, de doodsengel ging langs en Egypte werd in het rouw gedompeld. Ja, je voelt wel aan bij het lezen van dat tekstgedeelte de spanning bij de Israëlieten. Hoe zou het gaan? Zou de Heer daadwerkelijk de deur, onze deur waar het bloed aan zit, voorbij gaan? En dan, dat teken dat de Heer gegeven heeft aan Mozes, ja, nu trek maar op, ga maar in de richting van het land wat ik u beloofd heb. En dan ook te horen van dat gejammer daarbij het volk van Egypte, daar waar alle eerstgeborenen gedood waren. Van de oudste zoon van de koning, van Farao, tot aan de laagste dienstknecht in Egypte toe. Gemeente, dat is een geschiedenis die wij in het voorafgaande kunnen lezen. Het staat er uitgebreid beschreven. En dan ons tekstgedeelte. Het volk trok op in slagorde, vers 18. En ze trokken op in de richting van de woestijn en ze gingen daarheen. En dan komen ze daar en dan gaat de wolk hen voor, vers 20. De Heere ging voor en uit. In een wolkkolom overdag en in de vuurkolom in de nacht. Wat een machtig beeld was dat. Ze trokken in slagorde. De Statenvertaling heeft er staan in rijen van 5. De mannen voorop, de vrouwen en de kinderen erachteraan, plus alles van wat ze mee hadden gekregen, en dan gaan ze heen, zo in de richting van de woestijn. En dan, als zij de bladzijde om zouden slaan, dan komt het volk bij de Schelfzee, en dan vindt er wederom een machtig gebeuren plaats. En tussen die twee grote evenementen, zou ik zeggen, die grote tekenen van de Heere, staan maar 6 versen. In die 6 versen is het tekstgedeelte voor vanavond. Die 6 versen geven ons vanavond een les. Lessen. Lessen voor het dagelijks leven en lessen voor het geestelijk leven. Dat zijn ook de twee punten van de preek vanavond. Lessen in het dagelijks leven en geestelijke lessen voor het geestelijk leven. Gemeente, we kijken naar ons tekstgedeelte. In vers 17 zien we staan, toen Farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel het korter was. Dan stop ik even. En met het oog daarop onderstrepen wij ons tekstgedeelte van vers 18. En de Heere leidde het volk om. Ja, we krijgen inzicht wat de Heer aan het doen is. Want de Heer geeft zelfs er een reden bij. En dat lezen we in het laatste van vers 17. Anders zal het volk het berouwen bij zien van oorlog en willen terug naar Egypte. Gods leiding. Van tijd tot tijd een groot thema in het gemeenteleven. Als de dominee op huisbezoek komt, dan wordt er vaak over gesproken. En ook als de kerkraad op huisbezoek gaat, zal het ook een thema zijn wat regelmatig wordt aangehaald. Gods leiding, hoe moet je dat nou zien dan? Als je jong bent, dan denk je van nou, ik heb prachtige toekomstplannen, schoolkeuzes gemaakt, je hebt een beroepskeuze gemaakt. En dan hoop je als je de opleiding af hebt te gaan werken en je hoopt misschien nog wel te gaan trouwen. Kinderen krijgen. Als je verder denkt, dat je misschien wel oud hoopt te worden. Maar ja, je weet echt niet wat er in het leven gaat gebeuren. Gods leiding, hoe zit het dan? Ja, de Heidelbergse catechismus zegt in zondag 9 en zondag 10 dat alles uit de vaderlijke hand ons toekomt. Maar ja, hoe dan? Hoe dan? Is dat zo dan? Want dit is natuurlijk wel een punt waar we in het dagelijks leven, in de praktijk van het leven, tegenaan lopen. Het leven is niet zomaar, het gaat niet zomaar, want er zijn van tijd tot tijd grote zorgen. Het staat soms bol van de spanning. Met verdriet, met moeite en zorg. Dan is de vraag ook, hoe zijn we daarin? En hoe gaan we daarmee om? En dan moeten we zeggen, dat is niet altijd makkelijk. En waar wij dan ook zeker moeten denken dat het gras van de buren niet groener is. Niet voor niks zegt het spreekwoord, elk huis heeft zijn kruis. Want als je de mensen zou vragen bij de buren en je zou eens even achter de deur kijken wat daar gebeurt. Dan zijn ook de buren niet te benijden. En als we dan het tekstgedeelte zo lezen van vanavond, zou er best wel een gedachte naar boven kunnen komen van ja, waarom gaat het volk nou niet rechtstreeks? Want als je een kaart van Egypte erbij pakt, zie je de Nijl. En dan krijg je, wanneer de Nijl bij de Middellandse Zee uitkomt, zo'n vertakking, een mooie delta. Het was een goed land om te wonen. En vanaf daar is het toch maar een paar dagen lopen om in het beloofde land in Kanaan te komen toch. Een paar dagen lopen en je bent er. Maar zo gaat het niet. Nee, zo gaat het niet. En dan geeft de Heer in ons tekstgedeelte nog een reden, ook nog een antwoord. Want, zo zegt de Heer, als het volk van Israël de Filistijnen zien en daarmee in oorlog zouden komen, zouden ze terug verlangen naar Egypte. En dat mag niet. Dat mag niet, dat kan niet. Laten we het maar zo zeggen vanavond. Daar is de verlossing van God te groot voor. Daar is hij te veel voor over gehad. Daar is te veel bloed voor gevloeid. Ik denk dat dat gezegd moet worden. Daar is te veel bloed voor gevloeid. Kostbaar bloed. Ook als we de lijn straks door zullen trekken naar de Heer Jezus. Die zijn leven is overgegeven in de dood. Daar is te veel bloed voor gevloeid. Kostbaar bloed. Als dat zo toch is. Dat hij zijn leven heeft gegeven. De gemeente heeft vrijgekocht. Dan kan het toch niet bestaan. In het kader van ons tekstgedeelte. Dat ze terug zouden keren. Om weer naar Egypte toe, terug te gaan. Om daar weer in de slavernij te gaan. Nou, zo zouden we het ook naar de gemeente kunnen doortrekken. Als we mogen weten van het bloed van Christus. Dan kan het toch niet wezen dat we de wereld ingaan. Het prachtige leventje in de wereld. Nou, de zon mag nu schijnen, daar mogen we van genieten. Maar we gaan ons mooie leventje toch niet met de Heer toch niet inleveren tegen een wereld in een leven in de wereld. En daarmee zegt de Heere dus eigenlijk vanavond in ons tekstgedeelte: het is goed voor Israël om via een andere weg uiteindelijk in Kanaan te komen. Het is goed om een andere weg te bewandelen. En die andere weg is goed voor Israël, en dat is niet alleen goed voor Israël, maar dat is ook goed voor ons. Ja, misschien zeggen we wel eens uit verlegenheid, bij moeilijke vragen, bij moeilijke momenten, dat is voor je bestwil. Misschien hebt u dat tijdens de opvoeding ook wel eens gezegd, ja, dat is voor je bestwil. Als een zoon of een dochter met een moeilijke vraag kwam, ja, luister nog maar, dat is voor je bestwil. Ja, makkelijk gezegd toch? Maar laten we die woorden eens wat dieper tot ons doordringen vanavond. Dat is voor je bestwil. Als het gaat in het kader van Gods handelen in de gemeente. Als het gaat om Gods handelen in ons persoonlijk leven. In het gezinsleven. Om je bestwil. Dat je uiteindelijk dus gaat zeggen: het is goed voor mij geweest. Ja, zegt Reen misschien wel vanavond. Dat snap ik. Dat snap ik. Maar mag ik daar eens een vraag bij voorstellen, opstellen? Snapt u het echt? Als het moeilijk wordt? Wij woonden vroeger in Ridderkerk en daar zat ik op de jeugdvereniging. En de jeugdvereniging van Ridderkerk Centrum, daar hadden wij contacten mee. Vanuit de jeugdvereniging van Slikkeveer. En nu dominee Geerstaat van. U wel bekend. En op een dag sprong een van de jongens van die andere jeugdvereniging in ondiep water. En hij kwam verlamd weer boven. En toen hadden we op de jeugdvereniging echt wel de vraag: ja, maar is dit nou uit Gods hand? Dat heeft diepe indruk gemaakt. En zo zijn er nog wel andere voorbeelden te bedenken, denk ik. Is dit nou uit Gods hand? Als je de zwaar doorheen moet, dat je dan uiteindelijk toch gaat zeggen: het is voor je bestwil. Nou, u voelt het wel schuren vanavond, denk ik. En toch moeten we zeggen dat als we dat meemaken, dat ons karakter ook gevormd wordt. Ja, de ene wordt scherper, die wordt harder. Die zegt: ja, laat dan maar met alles, met godsdienst, laat dan maar, we gaan wel andere wegen. En de ander wordt meer gevormd, gekneed, tot eer van God. Ja, vroeger dacht je dat je alles aan kon. Je dacht dat je alles kon bereiken. Maar door de jaren heen, door alles en wat je meemaakt, word je milder. Ik denk dat u dat wel herkent. Herkenbaar. Dat je dus uiteindelijk ook niet meer zo hoog van de toren blaast. Herkenbaar toch? Ja, dan leren we te lopen en te leven op ons levenspad. Dan leren we te lopen op de weg die de Heer ons voorhoudt. Dan leren we daar dan ook mee de diepe levenslessen die God aan ons wil geven. En dat je niet alleen maar meer achteraf zegt: het was goed. Maar dat je ook op het moment zelf zegt: het is goed. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet vanzelfsprekend. En daarom schrijft Paulus ook aan de gemeente van Korinthe dat het niet vanzelfsprekend is. Want daar in de brief van Korinthe schrijft Paulus over het volk. Het volk ging, ja, zelfs achter de wolk aan. Ze gingen door de zee heen. Ze werden, zo wordt het gezegd, gedoopt onder de wolk en door de zee. Maar ze deden niet wat de Heere vroeg. En dat schrijft Paulus als voorbeeld, dat schrijft Paulus als waarschuwing. En hij zegt zelfs ook: het volk heeft geestelijk voedsel gekregen. Ze hebben de geestelijke drank gedronken. Maar ze hadden aan God geen welgevallen. God had aan hen geen welgevallen, ja. Hoe moeten we dat lezen dan? Nou, ze bleven in de hoererij achter hem steken. Ze bleven dit, ze bleven dat. En er staan misschien wel 7, 8 dingen wat ze deden. En dan zegt uiteindelijk de Heere, aan u heb ik geen welgevallen. Toen bleek dus, laten we het zo maar zeggen vanavond, dat het volk er geen zin in had. Om God te dienen op de weg die de Heer hen had voorgehouden. Om achter de Heer aan te blijven gaan. En zo komen we ook bij de geestelijke lessen van vanavond. Waarbij ik u eens wil vragen, gaat u eens terug in uw gedachten naar het moment dat u de Heer Jezus leerde kennen. Ga eens terug naar dat moment dat de Heilige Geest in uw leven kwam en dat de Heilige Geest aan u begon te werken, met u begon te werken. Dat u de zonden voor ogen kreeg. Dat de Heilige Geest u zo krachtdadig in de hand nam dat u bij Jezus terecht kwam. Onderaan het kruis kwam. Dat u er niet meer onderuit kon. U moest zich wel overgeven. De kracht van de Heer was zo werkzaam in u. Dat u onderaan het kruis alleen maar kon zeggen. Heere, ik heb lege handen. Ja, zondige handen. Ik kan u niks aanbieden. Maar ik wil u dienen, Heer. Ik wil u dienen. Want ik weet dat u woorden van leven hebt. Toen kwam de Heer in uw leven en hij... En het liet het bloed van zijn zoon, Jezus Christus, in uw leven komen. En u leerde zien. U leerde wat hij ervoor over had om u te redden. Bij zijn eigen zoon, Jezus Christus. Laten we het maar zo zeggen. Toen werd het voor u geestelijk gezien Goede Vrijdag. De Heere betaalde voor u aan het kruishout. En u werd in de ruimte gezet. U werd in de vrijheid gezet door de kracht van Pasen. Ja, door de opstanding van Jezus Christus uit het graf. En toen kreeg dat ook betekenis in uw leven. Ja, toen hebt u ook geleerd hoe groot de Heer is en hoe barmhartig en genadig hij is. Psalm 103. Groot van goede tierenheid is de Heer. Wat is de Heere God goed? Hij kwam over met zijn ontferming in uw leven. En u mocht echt onder zijn schaduw, onder zijn vleugels schuilen. Wat heerlijk, is dat. Nou, toen wilde u ook belijdenis doen. En als u nog geen belijdenis hebt gedaan, dan hoop ik van ganser harte dat je dat ook wil. En dat je zegt, ja, ik wil ook belijdenis doen. In het midden van de gemeente. Sta ervoor in de kerk. En dan wordt er de vraag gesteld, gelooft u, geloof jij? God de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Welke vragen er dan ook gesteld worden. Dan mag je ja zeggen. Ja, ik geloof. Nou, ik weet niet hoe het dan hier gaat, maar dan is er vaak handen geven afloop. Feliciteren noemen we dat ook wel. En dan komen er wel eens oude mensen langs. Die geven je dan een hand en die zeggen welkom in de strijd. Welkom in de strijd. Toen ik dat te horen kreeg, dacht ik van nou... Ik ben het toch. Ik heb toch ja gezegd. Ik mag op die top leven. Geweldig, ik mag de Heere dienen. Ik begin een paar mensen te glimlachen. Ik begrijp welke kant ik op ga. Maar ja, een jaar later heb je weer een belijdenisgroep. En dan kan je ze wel zeggen, welkom in de strijd. Want je weet wat er gebeurt. Want op die hoogte blijf je niet altijd. Ook al is het goed op dat moment, ja... Maar dan komt er een strijd achterweg. Er komt een strijd achterweg. Dat je wel eens denkt, hoe dan? Hoe dan? Het wordt een geestelijke strijd in het leven. De Heer gaat namelijk via een andere weg naar Canaan. Maar wat zou de Heer jou en mij daarmee willen leren dan? Hebt u zich dat wel eens afgevraagd? Wanneer de weg van God anders gaat. En dat dus niet alleen in het dagelijks leven, maar ook in het geestelijke leven. Dat er dus een omweg is. Die niet te begrijpen is. Waarom, Heere, waarom moest het zo? En misschien zegt een oudere vanavond wel, ja, ik weet echt niet hoe het verder moet. Maar ik heb door de tijd heen zo geleerd om mij op God te vertrouwen, dat ik weet, ook al weet ik niet welke kant het nu op moet, dat het goed is. Want ik heb zoveel van de Heere leren kennen in zijn goedheid, dat ik, ondanks dat ik geen uitgangspunt meer zie of geen uitgang meer zie, dat het toch goed gaat, gemeente. We noemen het wel eens in de kerk bevinding. Wat is nou bevinding? Ja, zegt er een, dat is dat wanneer je door de kracht van de Heilige Geest overtuigd raakt van je zonde, ongerechtigheid en het oordeel, dat je onder aan het kruis wordt gebracht, je handen opheft naar de Heere, en dat Hij met zijn Heilige Geest bekering in het hart werkt en het bloed van Christus toepast in je leven. Dat is bevinding. Ja, dat gaat ook verder. Naar dat moment van het kruis komt er een gang achter de Heere aan, waarin je door de diepte en door de hoogte, door de bergen en de dalen geleid wordt. Daar krijg je ook geloofsbevinding van. En dat je moet leren dicht bij God te blijven. Dat je zo leert dat je niet meer zonder hem kunt. Logisch toch? Ja, logisch. Ja, ja. Ja. Is dat echt logisch? Nou, zo logisch is dat niet. Zo logisch is dat niet. Want toen het bij Israël moeilijk werd, gingen ze zomaar de andere kant op. We lezen daarover in de eerste boeken van Mozes, met name Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomie. En Paulus haalt dat ook aan in de brief die hij schrijft aan de gemeente van Korinthe. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb, maar anders vertel ik het nog een keer. Ik was een jongen van een jaar of 10. En ik zat bij een meester in de klas. En die meester die was dicht, die leefde dicht bij de Heere. En hoe ik die vraag gesteld heb, weet ik niet. Maar het was in ieder geval de strekking van, dus hij vertelde over dit gedeelte en ik stak de vinger op. Meester, het kan toch niet bestaan dat als het volk zo dicht bij de Heere is, ze zien de wolkkolom, de vuurkolom, die gaat hem voor. Dus dat is een deel van Gods aanwezigheid, dat je dan zo afwijkt. Meester, ik snap dat niet. En het antwoord van de meester was, dat leer je later nog wel. Dat leer je later nog wel, jongen. Mag ik dat vanavond in uw midden neerleggen? Allereerst die vraag die ik stelde, die is denk ik wel begrijpelijk. Hoe kun je nou zo van God afwijken, terwijl je hem ziet? Daar kunnen we misschien wel in meekomen. Maar ook dat antwoord van die meester, dat leer je later nog wel. En als je dat dan leert, dan leer je dus ook dat je heel dicht bij dat volk van God staat. Dan leer je dus ook dat dat wat daar staat ook voor ons geldt. En dat wij ook nog veel moeten leren op het levenspad. In de weg van het geloofsleven. En in het dagelijks leven. Maar ja, dan toch maar de vraag vanavond. Wat moeten wij nou leren dan? Welke vraag moeten we dan stellen? Ja, heren, wat moeten wij nou leren? Nou, een van de verklaarders zegt bij dit gedeelte. Wij moeten het leren. Ja, het volk moet leren gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid moet het volk leren. En leren dat wat God doet goed voor mij is, goed voor ons is. In de weg achter de Heer aan. Leren wat genade is. Leren dat wij in onze levensweg, in het pad achter Jezus aan, onze hand in zijn hand leggen. En dan zien wij soms geen wegen waar God heen gaat, maar toch blijven volgen. Achter de wolk aan. En dan is het woord, is De wolk, het beeld van Gods woord, is de wolk het beeld van Christus. En dan wordt er gehoorzaamheid gevraagd. En dan gaat de wolk soms een kant op waar wij geen pad zien. Waar wij geen pad bemerken. Althans, zo lijkt het. Maar we hoeven maar één bladzijde om te slaan. Het volk gaat in de richting van de Schelfzee. En daar zal straks weer een groot wonder plaatsvinden. Maar dat zien ze nog niet. Nee, ze schreeuwen het uit op een gegeven moment. Want aan de linkerkant bergen, rechterkant bergen, voor hen de zee. En achter hen komt Farao in die stofwolk aandenderen. Met paarden, ruiters. En dan schreeuwt het volk het uit. Dan komt de gedachte misschien wel naar boven. Als ik het even wat chargeer, een beetje plat sla misschien wel. Als we nou meelopen in die stoet, in die rijen van vijf, dat je even uit die rij gaat en even naar voren gaat. En Mozes even op de rug tikt. Mozes! Je gaat de verkeerde kant op hoor! Ja, maar dat doen we niet hoor, dat doen we niet. Nee. We gaan niet zomaar even uit de rij van Gods volk naar voren om Mozes even op de rug te tikken. Want wie is Mozes wel? Dat is toch een dienstknecht van de Heer, hè? Ja. Doet u het echt niet? Als u uw handen vouwt in de nood. En nu gaat u uw gebed naar de Heer toe. Wat zegt u dan? Is dat niet iets in de strekking van, Heere, mag het anders? Ik zie de weg niet meer. Wilt u een andere kant met mij opgaan, Heere? Ik weet het niet. Het kan niet. Of zelfs dat u zegt, ja, ik heb eigenlijk het plannetje al bedacht. Dat moet het worden. Heere, wilt u dat zegenen? Dat is hetzelfde als even naar voren lopen en even Mozes op de rug tikken en Mozes zeggen van, het moet anders. Ik kreeg vorig jaar een boek van zendingswerkers, die wij vanuit Drachten ondersteunen. Die waren bij ons op bezoek, daar kreeg ik een cadeautje van. En ik kreeg een boek, en het boek heet, Weet u wel wat u doet, Heer? Een 25-tal, geloof ik dat het zijn, 25-tal zendingsverhalen, die dus verkeerd aflopen. Misschien hebt u vroeger wel zendingsgeschiedenis gehad. Nou, prachtige mooie verhalen worden dan op school verteld. Er gaat een zendeling, bijvoorbeeld naar Afrika, die komt daar in een of ander gehucht, een of andere stam. En die vertelt daar het evangelie en dan komt het hele dorp tot bekering. Ja, prachtig. Je genoot ervan op school. Maar dat boek, 25 verhalen waar het fout gaat. Waar geen pad blijkt te zijn. Geroepen zendingswerkers. Tot op het moment dat ze daar komen lijkt alles goed te gaan. Nou, dan zal de Heer toch meegaan. Dan zal het toch gezegend worden. Maar er kwam niks van de grond. Er lijkt geen weg te wezen. En dat hoeft niet alleen voor zendingswerkers te gelden. Maar dat kan ook voor dominees gelden. Groepen dominees. Ze komen in hun eerste gemeente en ze knappen af. Het gaat niet. Het gezin trekt het niet. Of wat dan ook. Kan ook voor de gemeente gelden. Ik heb vanmorgen gepreekt in Sint-Baldervuur. Die stonden een aantal jaar geleden op het punt van zullen we de deuren sluiten of gaan we toch nog een pioniersplek starten. Vragen. Terwijl de Heer daar zoveel zegen had gegeven. Kan ook in uw eigen leven. Dat u zegt, ja, ik wil zo graag, maar het kan niet. En dan Jezus blijven volgen. Onder zijn genade blijven. En dan hoop ik dat er ook hier vanavond zijn die zeggen, ja, en toch, ik weet niet waar ik het anders zoeken moet. Ik hoop van ganser harte dat er dan velen zeggen, ja, ik weet bij ondervinding hoe moeilijk dat ook is. Maar toch gaat het goed. Toch gaat het goed. Nou, en zo zijn er ook heel veel voorbeelden in de Bijbel. Van mensen die echt wel eens die vraag gesteld zullen hebben. Zoals dat boekje is. Weet u wel wat u doet, Heer? Kijk nou maar eens naar David. David werd achtervolgd door koning Saul. En ook op later momenten in zijn leven. We lezen daarover in de psalmen. Waar hij de klacht voor Gods aangezicht neerlegt. Waarom ga ik in het zwart? Vanwege de vijands onderdrukking. Heere, weet u wel wat u doet? En Daniel dan? Hij ervaart drukking of verdrukking. Hij wordt zelfs voor de leeuwen gegooid. Weet u wel wat u doet, Heere? En Jozef dan? Door zijn broers verkocht. Weet u wel wat u doet? Nou, dan komt hij nog bij Potifar. Het gaat nog aardig. Die wordt op een gegeven moment ook. Dan wordt hij op een gegeven moment ook in de gevangenis gegooid. Komt hij een schenker tegen. Die schenker zal een goed woordje voor hem doen bij de farao. Dat duurt zelfs 2 jaar. Voordat hij eruit mag. Weet u wel wat u doet, Heer? Het gaat de verkeerde kant op. Waarom gaat u niet een makkelijke weg? Waarom moet het nou zo? Ja, zegt een van die verklaarders dan ook, God is God. Ja, maar hoe zit het dan met het lijden? Hoe gaat het dan als het moeilijk wordt, zelfs na ontvangen genade? Ja, het volk was toch net verlost? Het volk had toch Pascha gevierd? Ze waren verlost uit de hand van de onderdrukker. En dan mogen ze op pad. Ze mogen in de richting van Canaan. Ze mogen God dienen. En straks in de volgende hoofdstukken zullen ze zelfs nog de tabernakel krijgen. Alles erbij. Ja. Maar dan zeggen de Dordtse leerregels erbij. Het moet geen slaafse gehoorzaamheid wezen. Maar het moet uit liefde gebeuren. Hij heeft ons verlost. En dan vraagt hij liefde van ons. En dat wij, ook al zien we de weg niet, toch blijven leven in de moeilijke dag door onze hand in zijn hand te leggen en dan niet even bijsturen. Niet even bijsturen. Ja, dan toch maar de vraag, wat moet ik leren dan? Wat moeten wij leren dan in deze moeilijke dag? Terwijl we misschien wel in de moeite en de zorgen zitten. In een catechisatieboekje volgens mij van dominee Verboom, professor Verboom, staat bij een les een stelling. En die stelling is, het is makkelijker om in voorspoed dankbaar te zijn dan in tegenspoed geduldig. Het is makkelijker om in voorspoed dankbaar te zijn dan in tegenspoed geduldig. En misschien is het goed als u daar straks thuis komt nog eens wat verder over na te denken en over te spreken. Het is makkelijker om in voorspoed dankbaar te zijn dan in tegenspoed geduldig. Ik weet niet wat u denkt, maar ik zou die stelling wel eens durven te betwisten. Als u mag weten van Gods redding, als u mag weten dat u daadwerkelijk onderaan het kruis bent gekomen en weet van zijn liefde, van zijn redding, van Goede Vrijdag en Pasen, en dat u hem zo hebt lief gekregen, dat u weet verzoend te zijn, de zonden zijn vergeven, en als u achter hem aan wil blijven gaan, dan zeg ik het met schroom, dan weet u ook in moeilijke momenten van het leven, dat u heel dicht bij hem kunt blijven. Ook al zien wij misschien helemaal niks, ervaren we helemaal niks, maar dat u dan wel zegt, ja maar, ik heb het zo goed gehad bij hem, zou ik hem dan verloochenen, zou ik dan eigen wegen gaan kiezen, terwijl hij het goede met mij voor heeft, ik zeg het met schroom hoor, maar dan is het makkelijker om in tegenspoed geduldig te blijven dan in voorspoed dankbaar, want als we in voorspoed dankbaar zijn, gaan we zo de andere kant op. Gaan we zo de andere kant op. En dan zegt Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. trek ik het maar weer naar ons tekstgedeelte toe vanavond. Want toen heeft het volk geleerd. Ja, toen hebben wij geleerd toch dat wanneer Gods goedheid om ons heen is. En we zelfs in de verdrukking zijn geweest. Dat wij bij hem alles mogen vinden voor het leven. Maar waarom kan hij nou met ons meeleven dan? En waarom en hoe kan hij ons al die genade schenken dan? Nou, dan kom ik bij de Heer Jezus. Als we nou eens zien wat hij heeft doorgemaakt. Ja, op de Palmzondag trok hij Jeruzalem binnen. Er zijn nog een aantal dingen gebeurd, zijn een aantal preken uitgesproken. En dan komt dat moment van die donderdagavond, weet u wel, daar in die bovenzaal. En daar is hij met zijn discipelen en viert het Pascha. Als dat gebeurd is en hij heeft het avondmaal ingesteld, gaat hij de pikkendonkere nacht in. Gaat de beek Kidron over en hij komt dan in de hof van Gethsemane. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, waak hier. En dan neemt er nog drie mee en die laat hij ook achter. En dan gaat hij daar in gebed. De Heer Jezus gaat in gebed. En gaat de Vader bidden om de weg die hij voorgehouden krijgt. Of hij die mag volbrengen. Ja, dat niet alleen. Hij ziet het niet meer zitten. Hij ziet het niet meer zitten. Misschien heeft hij wel gezegd, waarom gaat u deze weg? Waarom gaat u deze weg? Nou, hij zei het iets anders. Hij zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar toch niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Dat heeft hij een paar keer gebeden. Maar hij moest hem wel gaan. Hij is zelfs bloed, zweet uitgeperst. Hij is gegaan. En omdat hij dat heeft doorgemaakt. Omdat hij die dag erna aan het kruishout werd genageld. Daarom is die weg die wij voorgehouden krijgen te begaan. Want Jezus gaat ons voor. Hij is dood geweest. En omdat hij dood is geweest en levend is geworden, kan hij ons leven ook dragen. Kan hij ons leven in moeilijke momenten, wanneer wij het niet meer zien zitten, vastnemen, op de schouders leggen. Zelfs in moeilijke momenten, wanneer wij het niet meer zien, ja, dan gaat hij ons voor met de wolk. Hij gaat ons voor met het woord. En hij legt ons van tijd tot tijd heel dicht aan zijn vaderhart. Op het moment dat wij het nodig hebben, en dan horen wij zijn kloppen van het hart. Ook als wij het niet zien, ook als wij het niet ervaren, in de volharding blijven wij achter hem aangaan. Ik hoop dat u die volharding kent op het moment dat u het moeilijk vindt en het ook niet meer ziet. Maar toch blijven gaan. Ja, zegt er een, wacht even, maar zo ervaar ik dat niet hoor. Ik heb het best wel eens moeilijk in mijn leven, maar om nou te zeggen dat de Heer zo achter mij aangaat, of dat de Heer nou zo met mijn leven gaat, ik weet het niet. Mag ik u een andere vraag stellen vanavond? Zit u nog in Egypte dan? Dat u zegt van nou, ik leef nog bij vrolijk Pasen, zoals dat ik begon, vrolijk Pasen. Of heeft toch die betaaldag van de kerk al meerwaarde voor u gekregen? En die paasmorgen, dat hij op is gestaan uit de dood, dat we mogen zeggen, ik leef en ja, wij met hem, wat de Heer leeft. Want hoeveel heeft de Heer u al niet gegeven dan? Hoe vaak heeft hij niet aan de deur gestaan om bij u naar binnen te komen? Daarom ook maar de vraag vanavond, als u dat nog niet kent, leg uw leven maar in zijn handen. Het is geen makkelijke weg, het is geen makkelijke weg, het is geen welvaartsevangelie van nou, als ik Jezus ken, dan gaat het goed. In de zin van, nou dan word je rijk of wat dan ook. Geen zorgen meer, nee. Maar als je Jezus volgt. Ook al gaat de weg dan anders. dan weet u wel dat u thuis komt. Daar, in de hemel. In het hemels Kanaan. Want anders weet ik niet waar de reis eindigt, om het maar in het kader van ons tekstgedeelte te zeggen. Maar de Bijbel spreekt er wel helder over waar anders de reis eindigt. Dat is een plek buiten God. Een plek waar de mensen samen zullen komen. Die denken ook op een eigen manier wel te doen. Die geen behoefte hebben om achter die wolk aan te gaan. Mensen die denken, ach, ik red het zelf wel. Maar onder het woord, onder de wolk, achter Christus aan, dan komt u thuis. En daarom leidde God het volk om. Om verlost te worden uit het diensthuis van de zonde. En om eindelijk in het hemel, om in Kanaan aan te komen. En zo is het ook voor de gemeente. Hij heeft ons verlost vanuit het diensthuis van de zonde. Om ons te behouden. En hij wil ons thuis brengen. Laat u dan leiden. Door de Heer. Hij komt. Hij gaat u voor. En hij brengt u thuis. Om daar eeuwig bij hem te mogen zijn. Halleluja. Amen. Wij gaan met elkaar zingen, lied 802. 1, 3, 5 en 6. 802, 1, 3, 5 en 6. laten we nu met elkaar eindigen, danken en voorbeden doen voor elkaar. Heer in de hemel, zo aan het einde van deze dienst, past het ons om uw naam te danken. Te danken voor wat u hebt gegeven. Allereerst uw woord, dat we dat mochten horen vanavond. Dat we zo bij elkaar vanavond mochten zijn om elkaar te ontmoeten. En dat we ook met elkaar mochten zingen. Heren, een onderwerp kwam vanavond ter sprake wat voor velen herkenbaar is. Waarom? Waarom? Een vraag die wij stellen. Een vraag die sommigen ook denken van, die mogen we niet stellen. Waartoe, o Heren? Maar toch, waarom? Het komt zo vaak in ons hart op. Waarom gaat de weg anders dan wat wij hadden verwacht? Heren, dan bidden wij om uw zegen. Dat wij in deze dingen mogen ervaren dat u om ons heen bent. Dat u heel dicht bij ons bent. Ons tegen uw hart aandrukt. Wat wij horen kloppen van liefde. Omdat wij anders bij het zien van de oorlog, zo zegt u in uw woord, weer terug zouden verlangen naar de vleespotten van Egypte. Heren, dat kan niet, dat mag niet, daar is het bloed te kostbaar voor. Heren, u hebt toch zelf geleden aan het kruishouden op Golgotha. U hebt toch alles verworven op de paasmorgen. En nu, heren, mogen wij ook bidden. Zo in de week na hemelvaart. Dat zij weten dat u voor de Vader staat en daar uw handen, uw doorboorde handen, daar neerlegt voor het aangezicht van de hemelse Vader. Om voor ons te bidden en te pleiten, opdat onze weg gezegend zou zijn. Heren, laat dan die weg ook gezegend worden in de komende week die voor ons ligt. Heer, u weet wat er op ons wacht. De een heeft werk, de ander zit thuis, de volgende heeft pensioen. En weer een ander, ja heren, wij weten zelf wat er in de komende week komt. Laat het dan ook in week zijn, heren, dat wij in dat alles ons voegen onder dat woord. Als wij in dat alles ook de wolkolom ons voorzien gaan. Heren, geef dan uw zegen dat wij een gerust leven mogen leiden in de wetenschap dat u ons voorgaat. Heren, wij bidden voor deze gemeente. Wij bidden voor de voorganger verbonden aan deze gemeente. Ook het werk wat hij hier mag verrichten in zijn buren en omgeving, wilt u hem gedenken. Heren, wij danken u voor deze ongestoorde dienst. Geef ons een goede en een gezegende avond nog verder. Bewaart ons over de wegen nog achter naar huis. En schenk ons, Heer, uw zegen. We leggen het voor u neer, om Jezus wil. Amen. Psalm 138. En ik denk dat het voor die tijd nog te collect is. 138 is een psalm wat ook spreekt over de zorg, de nood, de moeite in het leven. Als ik omringd door tegenspoed. Er komt zo de oude brenning boven. Dat staat hier ook. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. 138. En daarvan vers 3 en 4. Nadat we onze gaven gegeven hebben, de Heere zegen u en uw gaven. Gaat dan nu heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heer onze God. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.